In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt in het tweede vers van de lofzang van Zacharias. We willen het woord van de Heere openen in het Oude Testament, de schriftlezing, Genesis 3 vanaf vers 23. En we lezen door tot en met het laatste vers van hoofdstuk 4, vers 26 van Genesis 4. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 93ste psalm, het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. En wat er verder volgt in vers 4 van de 93ste psalm.
Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde Serubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammenglimmer eens waards dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem eersen. En Kain sprak met zijn broeder Abel in het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kain, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder die tot mij roept van de aardbodem. En u zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dodende zijn op aarde. En Kain zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dodende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom al wie Kain doodslaat zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit van het aangezicht des Heeren en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kain bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam der stad naar de naam zijn zoons Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren en Hierad gewon Mehujael. En Mehujael gewon Methusael. En Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen in orgelen handelden. En Zilla, die baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in Lucas, Lucas 3. Lucas 3 en daarvan vers 38. Lucas 3 vers 38 als het gaat over het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dan het laatste vers. De zoon van Enos, de zoon van Zet, de zoon van Adam, de zoon. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot de stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwent wegen hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijnde gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Visser? Moedervisser, vaderwoord, moederwoord. Geliefde doopouders, het zijn de woorden van een kerstlied. O kinderke klein, o kinderke teer. Zo klinken die woorden. En dat bezingt iets van de verwondering dat Jezus, de Zoon van God, als een klein kind op de aarde gekomen is. Hij kwam op de wereld als een kwetsbaar kind. Hij heeft de menselijke natuur, heeft hij aangedaan. En hij was aangewezen als klein kind op de zorg van Maria en van Jozef. Ook hij is geboren. Ook hij was eens zo klein en broos, kwetsbaar, als jullie kind nu is. Ook hij lag daar in een bepaald opzicht, ook in hulpeloosheid in die kribbe. Voor hem moest worden gezorgd. Maar wat heeft hem, de Zoon Gods, die bekleed was met hemelse heerlijkheid, wat heeft hem nou bezield om zo laag af te dalen, dat hij zo klein wilde worden, om als een kind geboren te worden in Bethlehem? Wat heeft hem daartoe nou gedreven? Om daar antwoord op te kunnen geven, moet u maar goed kijken naar uw eigen kind. Hoe klein, hoe kwetsbaar, hoe broos, ja, maar ook hoe vergankelijk en hoe sterfelijk. Want ze zijn geboren. Maar eens, als de Heere Jezus nog niet terugkomt, zullen ze ook moeten sterven. En uw kinderen zijn slechts geleende panden. En daar strook weer in de achterliggende week gebleken op ons dorp. Een meisje van 8, zo jong en klein nog, onderweg naar school, aangereden en uiteindelijk aan de verwondingen overleden. Het onbevattelijke leed dat ook in dat gezin gekomen is. Zo jong al weggenomen. In de bloei van haar leven. Maar dat laat ons allen als ouders, maar jullie ook in het bijzonder, wel zien dat de christelijke opvoeding plaatsvindt onder de hoogspanning van de eeuwigheid. Want elke dag kan maar zo ook het einde zijn van ons of van onze kinderen. En daar zullen jullie jongens en meisjes ook bij stil moeten staan. Dat oude mensen moeten sterven, maar dat jonge mensen kunnen sterven. En dat het ook kan gebeuren terwijl je onderweg bent naar school. En er eigenlijk nauwelijks bij stil staat en denkt, vanmiddag ben ik weer thuis. En ga ik weer thuis eten. Maar dan kan het maar zo eeuwigheid worden. En dan is het wel de vraag, kun je dan ook sterven? Want sterven is God ontmoeten. En dat zou nou ook de opvoeding moeten stempelen. Het besef dat we onderweg zijn naar de eeuwigheid. En dat we de kinderen, wij weten niet hoe lang we ze bij ons hebben. En dan is het natuurlijk van belang dat ze in dit leven in een bepaald opzicht een goede positie mogen krijgen. En daarvoor geef je ze te eten, te drinken, je laat ze naar school gaan en je helpt ze daarbij. Maar ze zullen ook eens dit leven moeten verlaten. Dan wordt het eeuwigheid en dan komen ze voor God te staan. En dat kunnen ze niet, we hebben het net gehoord, dat kunnen ze niet met zichzelf en dat kunnen ze niet van zichzelf. Dat kan alleen als ze begrepen zijn in de Heere Jezus Christus. En daarom moest de Heere Jezus Christus nou naar deze wereld komen. En als een kind worden geboren. Juist opdat hij ook de zaligmaker kan zijn van jonge kinderen, van kleine kinderen. Want hij moest alles overdoen wat de mens, Adam, verzuimd had om te doen. Maar zo heeft hij ook de zaligheid verworven. Voor oud, ja, maar ook voor jong. En wijs daarom in de opvoeding de kinderen ook maar veel op dat werk van de Heere Jezus. En zeg hen ook maar waarom ze hem nodig hebben. Maar zeg ze dan ook dat die Christus bereid is, gewillig is om hen te wassen in zijn dierbaar bloed. Want het doopwater, dat spreekt ervan, van zijn gewilligheid, dat hij geen lust heeft in hun ondergang, maar dat hij hun behoud zoekt. En dat er ook voor Egbert en dat er ook voor Jacob ruimte is in het bloed van de Heere Jezus Christus. De Heere, die zegenen jullie bij de opvoeding van de kinderen. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening willen we staande toezingen het 3e vers van 134. Egbert Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacob woord, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 77ste psalm, de versen 1, 5 en 6. 1, 5 en 6 van 77. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e vers. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Vers 11 van 118, straks een antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, wie is Jezus? Wie is Hij die in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd? Wie is Hij waarvan de engelen in de kerstnacht ook hebben gezongen? Wie is Hij tot wie de herders uit de velden en de wijzen uit het oosten zijn gegaan? Ja, wie is Hij, wiens komst we straks met kerst mogen gedenken? Op die vraag zijn diverse antwoorden te geven. Als Lucas wil weten wie Jezus is, duikt hij daarvoor eerst de archiefboeken in. Hij is gaan zoeken in de stamboom van Jezus. Hij heeft de familiegeschiedenis van de Heere Jezus nagetrokken. Die geslachtsregisters zijn nog niet bepaald het meest populaire deel van de Bijbel. Ik denk dat aan menig eettafel ze ook nog wel eens worden overgeslagen, als het aan de beurt is om te lezen. Toch, dit geslachtsregister van de Heere Jezus uit Lucas 3 zegt ons wel iets van wie Jezus is. Want de Heere Jezus stamt namelijk ook ergens van af. Ja, allereerst wordt daarmee het mens zijn van de Heere Jezus benadrukt. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En dat was ook nodig, noodzakelijk, om mensen, zondaren, te kunnen verlossen. Bovendien gaat Lucas terug naar het begin van de mensheid. Als we kijken naar Matthäus, die ook een stamboom van de Heere Jezus als het ware heeft aangelegd, dan houdt hij op bij Abraham, de vader van het Joodse volk. Maar Lucas die gaat terug naar Adam, onze aller voorvader. En Lucas wil daarmee benadrukken dat de Heere Jezus een zaligmaker is voor allerlei mensen. Uit alle geslachten, natieën en tongen. Bij Lucas is het evangelie universeel. Ja, beginnende van Jeruzalem, onder alle volkeren, uiteindelijk totdat het in het einde van het boek Handelingen, ook geschreven door Lucas, uitkomt in Rome. Overal moet het evangelie van de geboren zaligmaker klinken. Juist omdat wij allen een zaligmaker nodig hebben. Juist dat liet het doopformulier ook zo nadrukkelijk zien, want dat geldt niet alleen van deze beide kinderen, het geldt van ons allen ontvangen in zonde. Kinderen des toorns, die allen een zaligmaker nodig hebben. En daarom begint die geslachtslijn van de Heere Jezus al in het paradijs. Want niet alleen wij stammen af van Adam, ook Jezus valt onder het nageslacht van Adam. O nee, niet zoals wij, als zondaar. Maar toch, zo lazen we het in onze tekst, hij is Jezus, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: Advent buiten de hof van Eden. Drie gedachten. Allereerst de verwachting in de adventstijd. In de tweede plaats de vergissing met de adventstijd. En in de derde plaats de vervulling van de adventstijd. Advent buiten de hof van Eden. De verwachting in de adventstijd, de vergissing met de adventstijd en de vervulling van de adventstijd. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat jij door de meester of door de juf de klas wordt uitgezet. Je bent zo ongehoorzaam geweest dat de juffrouw er jou niet meer bij wil hebben. En ze zegt ook tegen je dat ze je ook niet meer terug wil zien in het klaslokaal. Of nog sterker, dat je door je ouders het huis wordt uitgezet. Dat je zo brutaal geweest bent tegen hen, dat je zoiets ergs hebt gedaan, dat ze je niet meer in huis willen hebben. Of misschien zelfs wel dat je het land wordt uitgezet. Dat je niet meer mag wonen in het land waar je bent geboren en waar je bent opgegroeid. Je wordt eruit gezet. Verbannen. Weggestuurd. Nou, daar sta je dan. Buiten je klaslokaal. Buiten de deur van je huis. Buiten de grenzen van je land. Totaal gedesoriënteerd. Waar ben je eigenlijk? Wat moet je doen? Wat kun je eigenlijk nog doen? Terug mag je niet meer. Terug kan je ook niet meer. Zo was het immers met die twee. Adam en Eva. Daar staan ze, buiten het paradijs. Ze waren eruit gezet. Ja, met harde hand. Zo hebben we het ook gelezen. Zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden. En vers 24. En hij dreef de mens uit. Weggezonden, weggestuurd. Ze staan er buiten Adam en Eva. En in het paradijs, de Hof van Eden, is voor hen geen plaats meer. Ze komen er niet meer in en de terugweg is geblokkeerd. Want de weg terug naar het paradijs is afgesloten. Cherubim beletten de terugweg naar de boom des levens. Trouwens, die cherubim die komen we vaker tegen. Hier beschermen ze de toegang tot de hof. En ze moesten de boom des levens bewaken. En daartoe droegen ze een scherp zwaard. Maar later zien we ze ook bij de ark van het verbond, als ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken. En nog weer later waren die cherubim er ook bij de ingang van het heilige der heiligen. Ze waren dus de bewakers van de heiligheid van de Heere. Je zou kunnen zeggen de lijfwachten van God. Want die zonde van Adam en Eva heeft scheiding gebracht. Scheiding tussen de mens en God. De intieme omgang met God is weg. De gemeenschap met de Heere is verdwenen. En de omgang met de Heere is verbroken. En die zondige mens die kan niet meer bij God verkeren. Dat is de straf op de zonde. En dat toont hoe zwaar God de zonde neemt. De zonde die roept Gods toorn op. En de mens die is het niet meer waard om in die schone hof van Eden, om daar nog te wonen, te werken en te leven. Er is een kloof gekomen tussen de mens en God. Een diepe kloof. En de mens heeft geen rechten meer in het paradijs. Hij is er uitgezet. En neergezet in het tranendal. Als een balling. Als een zwerver. In die wereld vol zorg. Vol druk. Pijn en verdriet. En God, God is hij er kwijt. Het enige wat ze nog hebben, dat is elkaar. Toch is dat ook weer niet helemaal niks. Want ze kunnen steun vinden aan elkaar, in het helpen en het bijstaan van elkaar. Ze geven liefde aan elkaar, ze krijgen liefde van elkaar en ze hebben liefde voor elkaar. Die liefdesband tussen man en vrouw, die blijft ook buiten het paradijs. En zo vindt er ook gemeenschap plaats tussen man en vrouw. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. We lezen dat hier voor het eerst, alhoewel dat niet wil zeggen dat de seksuele gemeenschap pas voor het eerst plaatsvond buiten het paradijs. Het slot van hoofdstuk 2 doet immers ook wel wat anders vermoeden. Maar het geeft nu wel aan dat het huwelijk en het huwelijksleven verder gaat buiten het paradijs. Als een bloem meegenomen uit het paradijs. Een bloem die kwetsbaar is. Teer ook. Die knop is maar zo gebroken. Of de steel geknakt. Maar in de bloei schittert die bloem des te sterker. En dat gebeurt buiten Eden. Want Eva raakt zwanger. Ondanks het aangezegde oordeel van de dood, groeit in haar nieuw leven. Wonderlijk gemaakt, wonderlijk geweven in de moederschoot. En wonderlijk gelegd in de armen van Eva. En de blijdschap verstomde de barensmart. Want toen ze het kind in haar armen had, was ze direct alle pijn ook vergeten. En voor de eerste keer op aarde klonk daar het gehuil van een baby. En voor de eerste keer ooit lag een vrouw als moeder in het kraambed. Dat is, en dat blijft toch een wonder, nog elke keer als een vrouw als moeder mag liggen in het kraambed. Zo'n klein kindje in je armen, wat kan dat ook je niet vertederen? En wat kan je dat ook niet klein maken? Dat vreugde en verwondering door je hart stroomt. En het gevoel wat je dan hebt dat het eigenlijk ook niet onder woorden is ook te brengen. Want het moederschap is immers ook een zegen van God. Zo lees het in de schrift. Des buiks vrucht is een beloning. En toch, daarin net buiten Eden, gebeurt meer dan alleen maar de vreugde van het moederschap. Hier is meer aan de hand. Want we hebben het vorige week gehoord dat Adam in Eden al had gesproken. Daar had zijn geloofsjubel geklonken door die hof van Eden. Eva, dat was zijn geloofswoord op het belovend spreken van God. En hij greep daarmee terug op Gods belofte. Ik zal vijandschap zetten. Adam viel daarop terug. Dat was Adams adventsgeloof. Beoefend nog in het paradijs. Maar van Eva daarentegen hebben we nog niks gehoord. Ze zwijgt in alle talen. Ze zegt niets. En zo heeft ze die hof van Eden verlaten. Zwijgend. Zwijgend, maar toch zeker wel in haar hart gewetenswroeging. Van binnen klaagt alles haar toch aan. Zwijgend, ja, maar met een hoofd vol gedachten, vol vragen. Maar ook van verlangens. Want Eva heeft ook die moederbelofte gehoord. En zij had gehoord dat uit het zaad van de vrouw een sterke held zou voortkomen. Dat er één geboren zou worden, die de kop van de Satan zou vermorselen. Dat er één zou komen, die vijandschap zal maken en die ook de Satan zal overwinnen. En daarin klonk hoop voor een laaggezonken mens. En daarin lag uitzicht voor een diep gevallen mens. Eva heeft er naar uitgezien. Eva heeft het verwacht. Want dat blijkt toch wel in het kraambed. Want daar roept ze dan de naam uit van die pasgeborene. Kain, want ik heb een man van de Heere verkregen. Nee, Kain is voor haar niet zomaar een kind. Al in het kraambed ziet ze hem als een man. Ja, ze ziet hem als het verwachte vrouwenzaad. Ze ziet hem als degene die was beloofd in de moederbelofte. En daarom Kain, de verkregene. En dat is haar reactie op Gods beloftewoord. Dat is haar geloofsbelijdenis. En net als Adam grijpt ze daarvoor terug op Gods eigen woord. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorselen. Ze is dus werkzaam geweest met die belofte. Ze is ermee bezig geweest. Die belofte was haar tot steun bij alle moeite. Die belofte was als het ware als een lichtstraal in de duisternis die ze over haarzelf had heengehaald. Het was advent in haar leven. Een tijd van verwachting. Een tijd van uitzien. Een tijd van hopen. En zeker, dat is in haar te prijzen. Want er zijn er ook velen. En misschien zit er wel zo iemand die er helemaal niet mee bezig zijn. Die hebben helemaal geen belang bij wat God gesproken heeft in zijn woord. Ze hebben ook geen werkzaamheden met Gods belofte. Oh ja, God heeft wel tot hen gesproken. Ook elke zondag weer opnieuw. En ze hebben wel gehoord van hem die komt om de kop van de Satan te vermorselen. Ze weten wel van hem die de werken van de duivel zal verbreken. Ze zijn niet onbekend over hem die zal komen met het zwaard om vijandschap te zetten. En zo ook de overwinning te behalen. En zelfs zo dat die beloften van God aan het voorhoofd betekend en verzegeld zijn. Ja, heel concreet dat God in Christus in hun leven hen alles heeft toegezegd. Zijn vader te willen zorgen. De zoon die hen wil wassen in zijn dierbaar bloed. En de geest die in hen het geloof ook wil werken. Dat die belofte klonk. Dat de Heer in hun leven ook de werken van de Satan wil verbreken. En de zonde wil wegnemen. En de schuld wil doen betalen. En toch. Er is geen uitzien naar de komst van de Heere Jezus. Er is geen verlangen naar het werk van de Heere Jezus. De ziel is niet verlegen om de geboorte van de Heere Jezus in het hart. Arm als je zo de adventsweken bent leeggeploeterd. Als je zo de adventsweken bent doorgeploeterd. En leeg. Als dat nou de situatie van je hart is. Wel adventstijd, maar geen adventsverwachting. Hou jij wel bezig met kerst, maar vooral dan met de kerststol, de kersttaart en de kerstmaaltijd. Maar niet met het kerstkind. Ten diepste omdat u niet doorhebt hoe het ervoor staat in uw leven. Eigenlijk omdat je nog niet hebt verstaan wat je bent kwijtgeraakt, het paradijs. En wat je verloren hebt, de gemeenschap met God. Je verstaat niet wat je werkelijk nodig hebt, omdat je nog niet bepaald bent bij je schuld voor God. Wie je bent tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En dat lag bij Eva in een bepaald opzicht wel anders. Want Eva was wel bezig met die belofte. Er was wel een uitzien ernaar. Er was wel een verlangen. Een verlangen naar de vervulling van de belofte. Maar dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. De vergissing met de adventstijd. Want Eva, ze meent oprecht dat Kain dat beloofde vrouwenzaad is. En ze meent dat God zijn belofte heeft vervuld in de geboorte van Kain. Ze ziet hem als de verlosser die de strijd met de Satan zal aangaan en die ook de kop van de Satan zal vermorselen. Voor haar is Kain degene die zal herstellen wat Adam en Eva hebben kapot gemaakt. Oh, en het zingt in haar ziel. God is trouw aan zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord. Hij is trouw aan zijn belofte. Hij is mij niet vergeten. Hij is toch bij mij, Immanuel. En hij zal mij ook niet verlaten. En hij geeft mij in Kain de overwinning op het slangenzaad. Oh, wat een kraambed en wat een kraamtijd zal dat niet zijn geweest. Als er niet alleen iets is van de verwondering en de dankbaarheid over het verkregen moederschap, maar bij Eva ook dat God zijn woord waarmaakt. De verwondering dat de Heere de beloofde verlossing werkt. En vanuit die kraamkamer net buiten de Hof van Eden klinkt, zo schijnt het, de geloofsjubel uit de mond van Eva. Maar schijn bedriegt nogal eens. En zeker buiten Eden. Een mens kan zich immers ook verkijken. Een mens kan zich ook vergissen. Ook in geestelijk opzicht. Alhoewel zo'n vergissing dan wel levensgevaarlijk is. Want wie zich verkijkt, vergist als het gaat om de vervulling van Gods belofte. Ja, dat kan een ziel eeuwig duur komen te staan, want daardoor kan hij de zaligheid ook mislopen. En wat ging er nou precies bij Eva mis? Ja, wat kan er nou misgaan als een mens betrekking heeft op Gods belofte? Wat kan er nou misgaan in de adventstijd? Dat er wel verwachting is, maar dat het nooit kerst wordt in het leven. En dan moeten we er goed eens op letten bij Eva. Want dan zien we twee dingen bij Eva die ook vragen oproepen. En het eerste blijkt wel uit hetgeen wat ze zegt in vers 1. Kain, ik heb een man van de Heere verkregen. En eigenlijk moeten we zeggen dat deze woorden in onze Statenvertaling nou niet op de juiste manier zijn vertaald. Want er staat in het Hebreeuws een constructie, en de kanttekeningen die wijzen daar ook op, dat het ook op een andere manier vertaald kan worden. Ik heb een man met de Heere verkregen. Of ik heb een man met de hulp van de Heere verkregen. Ze ziet dit kind dus als een verworvenheid. Als iets dat ze samen met de Heere, mag ik het zo zeggen, voor elkaar heeft gekregen. Zij Eva en hij de Heere. Samen. Samen hebben ze de vervulling van de belofte gerealiseerd. Samen hebben ze hun bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van Gods belofte. Nee, het zong op dat moment niet in haar hart. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Ze geeft zichzelf nog een plaats in de realisering van het heil. Dwaas als ze is. Ze overschat zichzelf nog. Want wie kan nou een reine uit een onreine voortbrengen? Op de akker van een mens, daar groeien toch alleen maar dode vruchten. En dat had Eva toch ook moeten weten. Ze was immers zelf voor God op de vlucht geslagen. En ze zou ook nooit bij God zijn teruggekeerd als de Heere haar niet had opgezocht. En ze wilde met God niets te maken hebben. Ze had zelf met God gebroken. Ja, de verlossing moet van de andere kant komen, bij God vandaan. En daarvoor telt niets van de mens mee. En daarbij speelt ook niets van de mens mee. De mens die valt er helemaal buiten als het gaat om de realisering van het heil, als het gaat om de verwerving van de zaligheid. Dat is uitsluitend het werk van God. En daar kan het in adventstijd nog wel eens wringen in het hart van een mens. Wat herkent u het niet bij uzelf? Het heimelijke verlangen om toch zelf dat heillicht aan te mogen steken. Want het kan maar zo zijn dat u misschien wel dezelfde fout maakt als die Eva heeft gemaakt. Er is bij u wel het uitzien naar de komst van de beloofde verlosser in uw hart. Maar tegelijk leeft er ook in uw hart de gedachte dat u iets voor de Heere moet doen. Ja, dat u met uw ijver, uw inzet, uw ernst, uw ervaringen, uw wandel, dat je op zijn minst toch enige bijdrage moet leveren aan de zaligheid. En dat het daardoor blijft steken in uw leven bij die adventsverwachting. Dat het nog nooit echt kerst geworden is in uw ziel. Dat de Heere Jezus nog nooit geboren is in uw hart. Juist omdat je het maar in jezelf blijft zoeken. En omdat je het ook maar van jezelf blijft verwachten. En elke keer weer zoek je naar iets dat zou kunnen aansluiten bij God. Het belemmert wel de adventsvreugde. En uiteindelijk tempert het ook het adventslicht. Want wij dragen niets bij aan onze verlossing. En dat moest Eva nu ook nog leren. Dat is dus het eerste waar het bij haar misgaat. En dat is dus het eerste waar het mis kan gaan bij een mens onderweg naar kerst. Dat hij het nog zoveel zoekt in zichzelf. Maar er was ook nog wat anders. En dat was toch wel dat Eva wel heel snel tot de conclusie was gekomen dat in de geboorte van Kain de adventsbelofte was vervuld. Zeker. Haar hart was in de adventstijd gericht op de adventsbelofte. We zouden kunnen zeggen, haar adventsverwachting richt zich op het goede voorwerp, op Gods belofte. Maar ze is wel heel snel klaar met de toepassing. Ze meent al heel snel dat God zijn belofte heeft vervuld in haar leven. En ze denkt al direct dat met de komst van Kain de verlossing er ook is voor haar. Bij de eerste, de beste blijk van Gods ontferming houdt Eva dat al direct voor het ontvangen van de beloofde verlosser in haar hart. Na het eerste spreken van God denkt ze al direct dat het goed zit. Ja, Eva heeft een bepaald aanstekelijk enthousiasme. Ze is betrokken op de adventsbelofte. Ze verlangt naar kerst. Ze ziet er naar uit. En dat is in haar ook te prijzen. En het is ook mooi als er zulke mensen zijn, ook in het midden van de gemeente. Betrokken op Gods belofte. Uitziende naar het doorbrekende werk van de Heilige Geest in hun hart. Hopend op het spreken van God in hun leven. Verlangend naar de komst van de zaligmaker in hun hart en in hun leven. Ja, zo dat ze hem in het geloof in de armen mogen nemen als hun zaligmaker. Maar juist in dat prille begin van het ontluikend geestelijke leven kan een mens ook zo snel doorslaan. En geldt ook daarin weer, haastige spoed is zelden goed. Want je kan je zo gemakkelijk verkijken. En je kan je zo gemakkelijk misrekenen. Dat je kan denken dat je de zaligmaker hebt ontvangen, maar dat je jezelf hebt verrekend. Dat je een bepaalde ervaring, een bepaald gevoel of het krijgen van een bepaalde tekst, dat je dat gaat verwarren met het ontvangen van de zaligmaker en het ontvangen van de zaligheid in je hart. En dat je meent dat het daardoor goed met je zit en dat je verlost bent en dat je zo op weg kan naar de eeuwigheid. Net als Eva. Maar ze keek wel verkeerd. Ze keek naar de verkeerde. En ze wil ook veel te snel. Ze rekent niet met Gods tijd en met Gods wijze. En dat kan het wel eens heel erg duister en donker maken in een zondaarshart. Juist als je erachter komt dat je iets voor de zaligheid hebt gehouden, wat het niet was. Juist als blijkt dat je iets voor de verlosser hebt gehouden, terwijl hij dat niet is geweest. En wat kan dat een strijd? En wat kan dat een verwarring van binnen geven? Dat je meende de verlossing te hebben ontvangen. Dat je meende de verlosser te hebben ontvangen. Maar dat je ernaast zat. Dat je jezelf verkeken hebt. Dat je mis hebt gerekend. Ja, bij Eva is dat wel heel pijnlijk gebleken. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De vervulling van de adventstijd. Want Eva, ja, ze had al haar troeven op Kaïn gezet. Van Abel, die andere zoon, had ze eigenlijk maar weinig verwachting. Abel betekent nietigheid, lucht, leegte, stof. Daar verwachten ze weinig van. Die twee jongens die groeien dan op. Abel als schaapherder en Kaïn als landsbouwer. We gaan er nou maar niet al te uitgebreid op in. Maar in elk geval op een dag gaat het mis tussen die beiden. Kaïn blijkt dan niet te zijn waar Eva hem voor hield. Kaïn blijkt dan aan de kant van het slangenzaad te staan. Kaïn blijkt dan te horen bij het kamp van de Satan, de mensenmoordenaar van den beginnen. En dat kwam eruit in de doodslag van zijn broer Abel. Om niet te bevatten dit verdriet voor die ouders. De pijn die ze hebben gevoeld. De verbijstering die ze hebben ervaren. De onvoorstelbaar leed. Als een kind van het ouder hart wordt weggerukt. Het leed dat die familie heeft, dat zich voorbereidt op de begrafenis van het kleine meisje. Wat een raadsels blijven er dan niet over. En vele vragen waar je antwoord op zoekt, maar waar je misschien je leven lang nooit antwoord op krijgt. En bij Eva in een bepaald opzicht gaat het nog veel dieper. Want ze heeft zich vergist. Vergist als het gaat om wat ze meende dat het werk van God was. Maar in plaats van een verlosser is haar kind een doodslager. Met al haar hoop was alles te vergeefs. En toch bleek deze weg voor Eva een noodzakelijke weg. Ja, want de Heere moet wel eens hardhandig ingrijpen.
De Heere moet een mens wel eens brengen over moeilijke wegen. En dan kan het soms nodig zijn dat hij pijnlijke maatregelen neemt. Juist opdat wij ook gaan verstaan dat er nog heel wat gesneden moet worden in ons hart. Juist om die hang en drang naar de werkheiligheid weg te nemen. En juist om dat hoogmoedige hart waar we toch alle last van hebben. Om dat hoogmoedige hart te verbrijzelen. En ons als een arme en een ellendige zondaar aan de grond te brengen. Want voordat een mens komt tot de erkenning dat het heil geheel en al bij God vandaan komt, moet er heel wat worden afgebroken en worden weggenomen in een mensenbestaan. En dat is de weg die even moet gaan. Een weg waarin er veel van een mens wordt afgenomen. Maar uiteindelijk om hem zo te stellen als een gans uitgeklede en een ellendige zondaar voor het aangezicht van de Heer. Want de dagen verstrijken en de jaren die gaan voorbij. We hebben het gelezen. Kain, hij zwierf over de aarde. En de vloek van God droeg hij met zich mee. En van Kain heeft Eva geen enkele verwachting meer. Maar die adventsbelofte, die ligt er nog steeds. Onvervuld. Dat wel. Maar Gods beloften worden op zijn tijd en op zijn wijze vervuld. En na vele jaren, Adam is inmiddels 130 jaar oud, wordt Eva opnieuw zwanger. Het is voor de derde keer dat we dat in de schrift lezen. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en ze baarde een zoon en noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Zeker, daar klinkt iets van verdriet in door. De smart om het verlies van Abel draagt ze met zich mee. Maar bovenal klinkt er hoop in door. Nog sterker, geloof. Dat is al in die naam, set, setting. Of ook wel vervanging, of misschien nog beter, fundament. Dat wijst op een veel vastere grond dan dat er ooit in Kain heeft gelegen. En bovendien, en dat is zo wonderlijk, ze valt hier terug op de woorden die de Heere had gesproken in de moederbelofte. Daar had de Heer het zelf gezegd. Het woordje zaad. Vijandschap tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat is nou hetzelfde woord wat Eva gebruikt als ze opnieuw in het kraambed ligt. En ze baarde een zoon, ze noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Dus nu spreekt ze niet meer over een man, zoals bij Kain, maar over het zaad. Het zaad dat God heeft beloofd. Via Seth, dat andere zaad, zal de geslachtslijn doorgaan. En zo zal de lijn worden doorgetrokken van het vrouwenzaad tot op Christus. Het is die goddelijke lijn die uiteindelijk in de geboorte van Christus tot vervulling zal komen. En ze is afgebracht van haarzelf. Want nu belijdt ze het wel. God heeft mij gezet. Nee, nu niets meer van Eva. Dat heeft ze wel pijnlijk geleerd. Maar nu alles van God. En wat heeft God dan gezet? Wat heeft God dan gegeven? Wat heeft God dan gedaan? Een ander zaad gezet. En daar komt Jezus Christus uit. Uit Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. En in haar hart klinkt die geloofsjubel. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En van verre mag ze het zien, de komst van Christus in het vlees. Ja, Gods belofte wordt heerlijk vervuld in hem. Dat andere zaad, dat vrouwenzaad, Jezus Christus. God legt het fundament in hem, een vast fundament. Want hij is het die de overwinning zal bewerken over de Satan. En hij is het die de kop van de Satan zal vermorselen. En hij is het die de strijd aangaat met die mensenmoordenaar. Maar die strijd ook heeft gewonnen. Aan het kruis van Golgotha. En bij dat geopende graf van Jozef van Arimathea. Zo biedt dit woord hoop voor een in zonde gevallen wereld. Want dat daar net buiten Eden wordt de weg tot het leven geopend voor het ganse menselijke geslacht. En hier ligt de weg naar het heil open, naar de vergeving der zonde voor alle volkeren. Want vreed en heil wordt gebracht tot een wereld verloren in schuld. En Gods belofte, ze worden heerlijk vervuld. Want in hem, die uit de geslachtslijn van Seth zal oprijzen, in hem ligt de zaligheid. Hij zal het zijn, de lang beloofde verlosser. Inderdaad, Adams zoon. Lang verwacht, die er velen zaligen zal. En de adventsverwachting wordt adventsvervulling. Kerst nadert. Een tijd van verwachten is voorbij. De belofte van eeuwen. Hij werd geboren, die lang werd verwacht. Hij, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. De zaligmaker van mensen, de verlosser van zondaren. Door God gezet tot een vast, een zeker fundament. En bij hem moet u zijn. Waar moet u ook anders wezen? Bij hem moet u zijn. Met uw zonde, met je schuld, met al je afmakingen, met al je ongerechtigheden. In wie je ook bent, daar is nog plaats. Bij de Heere Jezus Christus. Want dat is het wat Lucas hier tekent. Hij gaat terug naar Adam. Omdat hij zo toont dat er voor Adams kinderen, waar ter wereld ook, nog verlossing mogelijk is. In dat werk van die meerdere zet, de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere, wat zijt gij daarin wijs. Wel een pijnlijke weg voor Eva. Maar hoe profijtelijk de weg waarin ze afgebracht werd van Kaïn. Ja, waarin ze ten diepste afgebracht werd van haarzelf. En ze het mocht verstaan en mocht geloven. God heeft gezet een ander zaad. De zaligheid ligt in hem. Dat andere zaad, dat vrouwenzaad, dat God nu zelf zet. En Heere, dat hebt gij toch tot ons gesproken. Hoorbaar en zichtbaar ook deze middag. Dat het niet een weg is van wij samen met u. Of van u, met dan toch nog een klein beetje van ons. Maar dat wij helemaal eraan moeten. Maar dat juist zo de zaligheid ook des te heerlijker en rijker mag oplichten. Omdat gij het zet, een ander zaad, Christus de Heere. En dat gij uw belofte vervult op uw tijd en uw wijze, maar ligt vast in u. O geef dat we toch zo onderweg mogen naar de kerstdagen, in deze week, wanneer misschien ook moeilijke wegen gegaan moeten worden. Gedenkt u alle rouwdragenden die onderweg moeten naar de begraafplaats. Gedenkt u ook die rouwdragenden die alleen zijn komen te staan en bij wie het gemis toch des te sterker op hen af zou komen. Of als we voor ons werk moeilijke wegen moeten gaan. Of als er onderzoeken plaatsvinden in het ziekenhuis. Of bij dingen op school. Heere, wilt u met ons gaan? Maar geef dat deze laatste adventsweek onderweg naar eerste kerstdag ook in ons hart die adventsverwachting levendig mag houden. En dat die zich mag richten op uw eigen beloftewoord. En dat het daarin mag zoeken in hem, de beloofde zelf, de Heere Jezus Christus. Opdat het zo, ook begin volgende week, voor ons kon het zijn allen, echt kerst mag zijn. Met de jubel in het hart, eindelijk kerst. Jezus geboren in mijn hart. En dat zo uw grote naam daarvoor mag worden geëerd, verheerlijkt. En zo het kerstlied gezongen mag worden tot uw eer. Maak gij het, Heere. En gedenkt u ook zo deze doopouders. Opdat ze het hun kinderen mogen voorzingen en mogen voorhouden. En werkt u ook zo in de lijn van de geslachten tot eer van uw grote naam, om Christus wil. Amen. We willen nog een zingen uit de 86e psalm en daarvan het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Vers 5 van 86. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.